Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het boek De Heilige Silouan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. We zijn gekomen bij het nawoord. We wensen u een deugddoende lezing toe. Ik had mijzelf voor de opgave gesteld binnen de grenzen te blijven van wat noodzakelijk maar voldoende is om de meest belangrijke ogenblikken die mij bekend zijn uit het leven van de zalige Starets en de meest wezenlijke aspecten van zijn leer duidelijk omschreven onder de aandacht van de lezer te brengen. En nu beëindig ik mijn werk. Als de lezer in het tweede gedeelte van dit boek met de geschriften van de Starets zelf kennis maakt, zal hij zien dat ik in dogmatisch en ascetisch opzicht vele belangrijke problemen van het geestelijk leven van de mens, die door de zalige vader worden aangeroerd, niet heb onderzocht. De vraag bijvoorbeeld over de deelname van het lichaam bij de kennis van God, of het probleem van het vasten, dat door de Starets op een zeer originele en tegelijkertijd ongewoon diepe wijze wordt behandeld, die lijkt op de benadering van Christus zelf. Men moet zoveel eten dat men na het eten nog verlangen heeft om te bidden. Vergelijk met Lucas hoofdstuk 21, vers 34. Bovendien zal de lezer in mijn uiteenzetting een hele reeks onderwerpen tegenkomen die ik voornamelijk ontvouw op grond van de talloze mondelinge gesprekken met de Starets. Bij de keuze van het materiaal was een gebruikelijke omschrijving en een beperking van mijn opgave onvermijdelijk. Het zou onverstandig zijn geweest om zich tot doel te stellen het materiaal uitputtend te behandelen. Maar het zou aan de andere kant ook ondoelmatig zijn geweest om vanwege de overvloed van het materiaal de gedachte van de lezer af te brengen van het wezenlijke, waarop de aandacht van mijn geestelijke vader was geconcentreerd. Behalve de hierboven vermelde getuigenissen over de vrome verering voor Starets Silouan, zijn mij ook nog andere, soortgelijke getuigenissen bekend. Ook ken ik heel wat gevallen waar zieken en lijdende mensen door zijn gebeden geholpen werden, evenals voorbeelden van zijn opvallende intuïtie en helderziendheid. Maar ik besloot hierover te zwijgen aan de ene kant, omdat deze gebeurtenissen personen betreffen die, zoals al gezegd, voor het merendeel nog in leven zijn, en aan de andere kant, omdat ik volstrekt niet geneigd ben mij door de verschijnselen te laten meeslepen. Ik volg in dit opzicht de geest van de Starets zelf, die er geen grote betekenis aan hechtte. De geschiedenis kent ook vele gevallen van genezingen en van helderziendheid door personen die niet heilig waren. Het is niet dit aspect van zijn leven dat zijn ware grootheid toont. De heilige Johannes Climacus zegt: sommigen verheerlijken vooral de gave van wonderen en de zichtbare kant van de geestelijke gaven. Maar ze weten niet dat er vele hogere en verborgen gaven zijn en die daarom onvervreemdbaar blijven. Maar welke van deze verborgen gaven kan nog groter zijn dan de gaven van wonderen? De starrets zei hierover het volgende. Hoe zwak is mijn geest! Als een kaarsje dooft hij door een briesje uit. Maar de geest van de heiligen brandde vurig als het braambos en vreesde de wind niet. Wie zal mij een zodanig vuur geven dat ik overdag nog 's nachts rust zal kennen van de liefde van God? De liefde van God is brandend. Omwille van deze liefde hebben de heiligen al het lijden verdragen en hebben zij de macht gekregen wonderen te doen. Zij hebben zieken genezen, doden opgewekt. Zij liepen op de wateren en werden tijdens hun gebed in de lucht opgeheven. Door hun gebed lieten zij de regen uit de hemel neerdalen. Maar ik zou slechts de nederigheid en de liefde van Christus willen leren, opdat ik niemand mogen kwetsen, maar voor allen mogen bidden als voor mijzelf. Over dit verheven en verborgen aspect in het leven van de starrets heb ik naar vermogen geprobeerd te spreken. In navolging van dit doel heb ik besloten openlijk te schrijven over de wegen voor het bereiken van de geestelijke vrijheid in God, zonder te verzwijgen of te verbergen wat ik gehoord heb. In diezelfde ladder van de heilige Johannes Climacus staat een opmerkelijke passage over de zalige veroordeelden en over de kerker der boetelingen. De heilige schrijver, die op profetische wijze vooruitzag dat deze passage zelfs tot op heden aan vele mensen aanstoot zou geven, zei onder andere: de dappere man zal dit uit de weg gaan, als ware hij gewond door een scherp voorwerp, door een brandende pijl in zijn hart. Maar de minder ijverige mens zal zijn zwakte inzien, en als hij de nederigheid gemakkelijk bereikt heeft door zelfverwijt, snelt hij de sporen van de eerste na. Maar ik weet niet of hij hem zal inhalen. Maar wat de zorgeloze mens betreft, laat hij hetgeen hier beschreven is niet aanroeren, opdat hij, als hij wanhopig zou worden, niet ook nog zou opgeven wat hij tot dan toe deed. Uit vrees dat naïeve en kleingelovige personen door de openhartige verhalen over de moeilijkheden van de geestelijke strijd zouden worden misleid, heb ik in het begin gezegd dat dit boek voor een zeer nauwe kring van mensen bedoeld is. En nu zou ik diezelfde waarschuwing opnieuw willen herhalen. Want hoe eenvoudig Starrets Silouan ook mogen zijn, zijn leven was een uitzonderlijk hoge en grote ascetische inspanning van liefde voor God. We onderbreken voor muziek.
Thank you.
Eerlijk gezegd heb ik heel wat schaamte moeten overwinnen, alvorens ik ertoe ben gekomen dit heilige leven te schrijven, omdat ik mijn nabijheid tot de zalige Vader vanwege omstandigheden niet mocht verbergen. Ik ben ervan overtuigd dat een ieder die hem kende en die mij kent, verontwaardigd zal opmerken: heb jij het gedurfd over de starts te schrijven? Maar zij die hem niet hebben gekend, maar die mij kennen of die mij slechts gezien hebben, zullen minachtend opmerken: als dat de leerling is, dan was de leraar dus ook niets. Ik ben mij bewust dat het voor de naam van deze grote starets een vernedering is om een biograaf en getuige te hebben zoals ik. Maar er was geen andere uitweg. Ik had mijzelf liever verborgen en dit werk anoniem afgegeven, zodat ik de grootheid van de starets niet zou verkleinen door mijn armzaligheid. Maar ik kon dit mijzelf niet permitteren, omdat ik het nodig achtte de verantwoordelijkheid te dragen voor mijn getuigenis over hem. Als gedeeltelijke rechtvaardiging voor mijn vermetelheid moet ik zeggen dat ik tot dit werk gedwongen ben door de wens en de nadrukkelijke verzoeken van vele personen, maar eveneens uit gehoorzaamheid aan mijn geestelijke vader, de zeer oude starets Pinufrius, priestermonnik en drager van het schima, die nu nog in goede gezondheid verkeert en die mij hiervoor rechtstreeks de zegen heeft gegeven. En toch heb ik lange tijd inwendig strijd gevoerd, omdat het geestelijke woord een energie is van een volstrekt eigen orde. Wie dat woord zelf als eerste zegt, die wordt veroordeeld vanwege het woord dat door hem uitgesproken wordt. En daarom geef ik mij natuurlijk over aan volkomen verdiende smaad, en ik weet dat ik zowel door God als door de mensen veroordeeld zal worden. Het feit dat geen enkele gedachte in dit boek van mijzelf is, betekent voor mijn geweten een zekere opluchting, want alles is geput uit het onderricht en de gesprekken van Starets Silouan en van mijn andere leermeesters. Ik vrees echter dat ik bij gebrek aan geestelijk verstand, dat wil zeggen aan kennis, zowel bij de beschrijving van het leven van de starets als ook bij de uiteenzetting van zijn heilig onderricht, enkele fouten niet heb kunnen vermijden. In dat geval verzoek ik de verantwoordelijkheid daarvoor geheel bij mij te leggen, opdat de ervaring van de starets, die door zijn heilig leven en zijn heilig woord bezegeld werd, niet bezoedeld worden. Ik verzoek iedere vrome lezer die de moeilijkheid begrijpt van de opgave die voor mij stond, zoveel mogelijk toegeeflijk en gematigd te zijn over de aan mij gestelde eisen. Ik verzoek u mij al mijn ongewilde fouten te vergeven. Gewilde fouten zouden er niet moeten zijn, want ik heb mij laten leiden door de vreze die niet toestaat te liegen over het heilige en ze te verbeteren. Ter voorkoming van verlies of schade aan het meest wezenlijke, verzoek ik u geen aandacht te willen schenken aan de talloze inwendige en uitwendige onvolkomenheden van mijn werk, zoals de onhandige indeling en de presentatie van het verhaal, de onbegaafde psychologische beschrijvingen, de herhalingen, de ongeschikte en fragmentarische theologische definities, waardoor onvermijdelijk talloze misverstanden en verwijten zullen ontstaan. Ten slotte verzoek ik u mij mijn zware, onhandige taalgebruik te willen vergeven, dat zozeer dissoneert met de heilige en grootse eenvoud van de geestesgesteldheid van de zalige starets. Vanwege de situatie van mijn huidige leven ben ik niet meer in staat geweest om enkele van de genoemde tekortkomingen te bestrijden. Maar de mogelijkheid is niet uitgesloten dat het in een volgend werk zal lukken om die tekortkoming in zekere mate te verminderen. Maar, naar ik hoop, zal nu het woord van de starrets, dat voortkomt uit een hart dat vervuld is van liefde, de geest en de ziel van de lezers meevoeren. Want voor wie oren hebben om te horen en voor wie ogen hebben om te zien, draagt dit woord de duidelijke getuigenis in zich van zijn gerechtigheid en waarheid. Het woord van de starrets, dat op een buitengewoon hoog niveau van geestelijke volmaaktheid staat, is de getuigenis van het heilige leven dat hem verleend werd te leven. Voor vele mensen zal dit woord, ondanks heel zijn eenvoud en helderheid, onbegrijpelijk en ontoegankelijk blijven. De ervaring heeft bewezen dat zijn woord gedeeltelijk onbegrijpelijk is, juist vanwege de eenvoud en de wijze waarop de starrets dacht en zich uitdrukte, die de moderne intellectueel vreemd is. Deze omstandigheid was voor mij de aanleiding om zijn geschriften te begeleiden en zelfs te laten voorafgaan door verklaringen in een taal die beter toegankelijk is voor de mensen van onze tijd, in de hoop, al was het slechts één enkele persoon, te helpen om de wegen van de heiligheid te begrijpen. Maar wanneer de lezer de noodzaak in aanmerking neemt scherp te letten op die eenvoudige, kalme woorden van de starrets, waarin de diepe vragen van het menselijke bestaan worden aangeroerd, of de innerlijke geestelijke strijd wordt beschreven, of de werking van de genade, dan vervalt natuurlijk elke behoefte aan mijn verklaringen en blijft slechts het heilige, reine woord van de zalige Vader van kracht. Vandaag vieren wij de gedachtenis van onze vader Starrets Silouan ter gelegenheid van het 10e jaar van zijn sterfdag en mijn ziel keert zich in gebed met een eerbiedige liefde tot hem. Vergeef mij, heilige Vader, dat ik het in mijn waanzin heb gedurfd te spreken over hetgeen u mij in uw toegeeflijkheid hebt toevertrouwd. Dankbaar jegens God, die mij het onverdiende geluk heeft verleend om u te kennen en om dikwijls en vrij toegang tot u te hebben tijdens uw leven op aarde, smeek ik u mij toe te staan u dit te vragen. Nu dat u alle grenzen van de aarde hebt overschreden en de ondoorgrondelijke schoonheid van de Heer aanschouwt, die u lief heeft en die door u wordt liefgehad, en van zijn alheilige moeder, heeft u door de zoetheid van Gods liefde onze droevige wereld vergeten en herinnert u zich haar niet meer? Of gaat u voort met nog meer ijver voor haar te bidden? Want zoals u gezegd heeft, de liefde kan niet vergeten noch rust vinden totdat zij haar laatste verlangen zal hebben bereikt. En ofschoon mijn verduisterde ziel die dood is voor al het goede, niet in staat is om heden uw stem te horen, zijn uw woorden echter bij ons achtergebleven, waarin wij uw antwoord horen. De ziel die God, zijn schepper en hemelse vader, heeft leren kennen, kan geen rust op aarde hebben. En de ziel overdenkt: als ik voor de Heer verschijn, dan zal ik zijn ontferming voor alle christenen afsmeken. En opnieuw denkt zij: ik zal bidden voor alle christenen, opdat alle mensen zich mogen bekeren tot de Heer en rust in Hem mogen vinden, want de liefde van God wil dat alle worden gered. In de diepe overtuiging dat onze zalige vader Silouan, God en deze volmaakte liefde, waarnaar hij zo onstuitbaar gestreefd heeft, bereikt heeft, en dat hij heden in de Heilige Geest de gehele wereld omvat door zijn gebed in een nog grotere mate dan tijdens zijn aardse leven. En zonder te willen vooruitlopen op de toekomst, zonder iets aan iemand te willen opleggen en hierbij slechts de opwelling van mijn hart volgend, eindig ik mijn onzalig woord met het gebed: Heilige Vader Silouan, bid God voor ons. Frankrijk, Sainte-Geneviève des Bois, Donjon, 11 september 1948. Troparion tot de heilige Staret Siluan de Atoniet. Door uw gebeden hebt gij op de weg der nederigheid Christus als uw meester ontvangen. En in uw hart getuigde de Heilige Geest over uw redding. Daarom verheugen zich allen die geroepen zijn tot een leven in hoop, en zij vieren uw gedachtenis, Heilige Vader Siluan. Bid tot Christus voor de redding van onze zielen. Amen. Voorwoord op het tweede deel. Alvorens wij het belangrijkste dat zich in dit boek bevindt onder de aandacht van de lezer brengen, met name de excerpten uit de geschriften van de heilige Siluan, staan wij ons toe enige gedachten over zijn geschriften uit te spreken. De Heer heeft gezegd: al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem. Johannes hoofdstuk 18 vers 37. En Johannes de Doper zegt: wie God kent, luistert naar ons. Wie uit God niet is, luistert niet naar ons. Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, vers 6. Wij nemen diep in ons hart aan dat deze woorden toepasbaar zijn op de geschriften van de heilige Siluan. Wij denken dat wie de geest en het verstand van God heeft om hem te leren kennen, duidelijk in de geschriften van de heilige Starets de adem van de Heilige Geest zal voelen. De geschriften van de Starets, die een bijna ongeletterd man was, zijn een getuigenis van hetgeen hem verleend was te zien. Dikwijls lijkt zijn woord naar de vorm op de psalmen, en dat komt natuurlijk omdat het is voortgevloeid uit een onophoudelijk gebed. Het ritme van zijn geschriften is zeer langzaam, hetgeen kenmerkend is voor een diep gebed. Hij komt voortdurend op dezelfde thema's terug. God en al wat hemels is, leert de mens slechts kennen door de Heilige Geest. De Heer heeft de mens oneindig lief, en deze liefde wordt gekend in de Heilige Geest. De Heilige Geest is de geest van matigheid, kuisheid, zachtmoedigheid en nederigheid. De Heilige Geest is de geest van vrede, van medelijden en van liefde voor de vijanden. De ziel van de starrets en zijn geest worden door weinig gedachten in beslag genomen. Maar deze gedachten zijn ontologisch zeer diep. Zij zijn de maat van alles. Wie in het diepst van zijn wezen met deze gedachten leeft, ziet er heel de wereld door als door een mysterieus geestelijk prisma. Gedurende 2000 jaar wordt het woord van God in alle talen op de meest verschillende manieren voortdurend verkondigd. Maar de Heer zelf heeft de mens in enkele woorden de kennis gegeven over het eeuwige goddelijke leven. Gods leven overstijgt ieder beeld. Uit deze sfeer van het ontoegankelijke licht, in zijn beweging naar het schepsel, wordt het goddelijke leven om te beginnen meegedeeld in een beperkt aantal zeer eenvoudige en onbewogen geestelijke beelden. En vervolgens wordt het trapsgewijs volgens een hiërarchische opeenvolging doorgegeven. Het verzwakt steeds meer en bereikt rudimentaire, onbeduidende vormen die al vervormingen zijn geworden. Brengt men bijvoorbeeld een klein kind voor een icoon en leert het te bidden, lieve Heer, dan is de icoon voor dat kind niet slechts één van de vormen van de openbaring of van de theologie, maar de lieve Heer, God zelf, tot wie het kind bidt. In deze neergaande beweging bereikt het licht der kennis van God vanuit zijn beperkte zuiverheid, grove en dikwijls misvormde, positieve of kataphatische vormen. Maar in het ontwikkelingsproces van de mens ziet men het omgekeerde verloop, van beneden naar boven. Vanuit een positieve, nog onontwikkelde vorm verheft hij zich tot een hartstochteloos begrip van God en zelfs tot een onuitsprekelijke gemeenschap met God die ieder beeld overstijgt. Het is niet onze bedoeling om stil te blijven staan bij het vraagstuk van de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn of te onderzoeken hoe dat bewustzijn vanuit de empirische begrippen en beelden van deze wereld opgaat tot de gewaarwording van het eeuwige goddelijke mysterie. Wij merken slechts op dat deze onvermijdelijke evolutie hierdoor wordt verklaard dat de leer over God allereerst aan het volk voornamelijk in de vorm van de christelijke moraal wordt onderricht, die meer toegankelijk is voor een eenvoudig begrip. Ook in deze vorm, ondanks de verlaging en zelfs de vervorming van de waarheid, is toch het licht van de ware kennis van God, hoe zwak dan ook, aanwezig. Het is deze melk die aan de kleine kinderen wordt aangeboden. Naar de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, vers 2. Als het toegestaan is om analogieën te ontlenen aan de ons omringende werkelijkheid, dan zouden wij deze nederdaling van het goddelijke licht willen vergelijken met de lichtbundel van een projector. Des te dichter men bij de lichtbron, bij de camera van de projector komt, des te verblinderder is het licht. Maar de verlichte oppervlakte is kleiner. En omgekeerd, des te verder men van de lichtbron is, des te groter is het verlichte oppervlak, maar des te zwakker en verstrooider is het licht. Er gaan duizenden jaren voorbij, maar net als vroeger wordt aan de volkeren juist dat zwakke en verstrooide licht van de kennis van God onderwezen, in een eindeloze hoeveelheid van woorden en beelden. Hoe verder de mens van God staat, des te fragmentarischer is zijn denken, des te vager en onrustiger zijn zijn geestelijke ervaringen, en omgekeerd. Hoe dichter de mens bij God is, des te enger, als hier een dergelijke uitdrukking geoorloofd is zijn gedachtenkring, die zich tenslotte concentreert op een hartstochteloze gedachte, die al geen gedachte meer is, maar een bijzonder onuitsprekelijk visioen of geestelijke gewaarwording. We onderbreken voor muziek. Om de heilige Silouan te begrijpen, is het onontbeerlijk om dit laatste op het oog te hebben. De starets was een mens van één enkele gedachte, die zijn hele wezen vervulde, die het gevolg was van de ondoorgrondelijke verschijning van God aan hem. In deze geheimzinnige verschijning van de Heer aan hem, heeft hij geleerd dat God oneindige liefde is. Hij onderstreept dat deze liefde onherroepelijk ook over de vijanden wordt uitgestort en dat zij slechts wordt gekend door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft hem Christus getoond. De Heilige Geest heeft hem de nederigheid geleerd en de liefde voor de vijanden en voor elk schepsel. Wat hij op het ogenblik van de goddelijke verschijning heeft begrepen en wat daar het onmiddellijke gevolg van was, heeft hij beschouwd als de voorwaarde en als de indicatie van de gemeenschap met God, als het criterium van de ware weg en als de maat van elk verschijnsel van het geestelijke leven en als het doel van ons dagelijks zoeken en handelen. Dankzij de herhaalde komst van de Heilige Geest en na een jarenlange, hardnekkige geestelijke strijd heeft dit alles bij hem de vorm van dogmatische kennis aangenomen, en toen hij al werkelijk opging in de zuivere sferen van de heilige hartstochteloosheid, beschouwde hij het toen met de diepste nederigheid als zijn plicht om datgene mee te delen wat hem van boven was gegeven. Hij drukte zich in weinig woorden uit, maar dat is misschien juist het bewijs van zijn waarachtigheid. Hij heeft weinig woorden, maar deze zijn in staat door te dringen in het hart van de mens en de ziel te doen herleven. Hij heeft weinig woorden, maar er valt best veel over te zeggen. Als men het zich tot opgave stelt om hun inhoud te onthullen en tenminste toegankelijk te maken voor het intellectuele begrip van bredere kringen. Bij het lezen van de geschriften van de starets zal iemand misschien voor deze vraag komen te staan. Is hij niet één van degenen die in de taal van de asceten in staat van bekoring zijn en die in de spreektaal waanzinnig worden genoemd. Zijn aanspraken zijn beslist te groot dat men hem als normaal zou kunnen beschouwen. Men hoeft hem niet gezien of persoonlijk gekend te hebben. Het volstaat, naar onze mening, zijn soms poëtisch geïnspireerde en zelfs naar hun vorm zeer volmaakte, maar soms gewoonweg onontwikkelde aantekeningen te lezen en zijn gedachtegang of het gevoelspatroon van zijn hart te volgen, om volledig overtuigd te raken dat deze woorden niet de woorden zijn van een geesteszieke. In de gehele opbouw van zijn taal valt vooral zijn diepe waarachtige nederigheid op, die zo wezenlijk tegengesteld is aan de trots van megalomanen of aan die eigenaardige, voor het merendeel miskende uitingsvormen van de trots, het beroemde, ziekelijke minderwaardigheidscomplex. Bij een zeer nauwlettend onderzoek zullen wij geen spoor ontdekken van zelfbedrog of van een ziekelijk geëxalteerde verbeelding, zelfs wanneer hij zich tot alle volken van de aarde richt. Integendeel, men krijgt bij alles het diepe gevoel dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Het hart voelt dat hij werkelijk datgene waarover hij spreekt niet van mensen en niet uit boeken geleerd heeft, maar rechtstreeks van de geest van God, en daarom is zijn leer zozeer in harmonie met de geboden van Christus. De starets was een man van één enkele gedachte, maar deze gedachte is het allerdiepst, het allermooiste en ontologisch het meest volkomen. En wat het allerbelangrijkste is, hij heeft deze gedachte in zijn leven waargemaakt. Op sommige plaatsen is hij naar de geest gelijk aan de heilige Johannes de Theoloog. De Heilige Geest heeft hem werkelijk naar de gelijkenis van Christus zelf gemaakt, die hij heeft mogen aanschouwen. En over deze gelijkenis heeft hij zoveel gesproken onder verwijzing naar de woorden van de grote apostel. Wij zullen hem gelijk zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Naar de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 2. De belangrijkste getuigenis van heel zijn leven is dat de liefde voor de vijanden absoluut noodzakelijk is voor het leren kennen van de mysteries van God. Hij beweerde stellig dat wie geen liefde voor de vijanden in zich heeft, buiten God is en God niet heeft leren kennen. Het was onmogelijk hem te bedriegen. Daar waar men de vijand haatte, zag hij de aanwezigheid van de donkere afgrond, hoe men ook mocht menen God te dienen, naar Johannes hoofdstuk 16, vers 2. En met welke profetische bombast die haat ook mocht worden toegedekt. De getuigenis van een dergelijk mens die niet misleid was door de sluwheid van de intellectualistische cultuur, de getuigenis van iemand die werkelijk heel zijn leven het bloed van zijn hart vergoot in zijn gebed voor de vijanden en voor de gehele wereld, verkrijgt een buitengewone kracht en betekenis. Dikwijls heb ik mij afgevraagd wie de starets geweest zou zijn als hij, naast zijn natuurlijke, bijzondere begaafdheid, een hoge wetenschappelijke en theologische opleiding zou hebben ontvangen. Het leek mij dat hij een reus van wereldformaat en een beroemdheid zou zijn geworden. Maar soms dacht ik juist het omgekeerde. Het feit dat hij een man was met zulk een direct opmerkingsvermogen, zoals we dat zien bij de evangelisten, dat hij een mens was die volstrekt niet bedorven was door de slechtheid van de moderne beschaving, juist dit feit maakt zijn getuigenis onweerlegbaar overtuigend. En in wezen kan geen enkele menselijke wetenschap iets toevoegen aan de diepte en de kwaliteit van de waarheid waarvan hij getuigt. Wie de starets dus niet persoonlijk heeft gekend, kan zich een beeld van hem vormen uit zijn geschriften. En wie hem wel heeft gekend, wie zijn oprechte eenvoud en nederigheid heeft gezien, zijn voortdurend vriendelijke, gemoedelijke, evenwichtige, vreedzame en zachtmoedige gestemdheid, weet dat hij een man van grote volmaaktheid was. Het woord van de starets is zachtmoedig, dikwijls zoet en het heeft een genezende uitwerking op de ziel. Maar om het te volgen is een grote vurige vastbeslotenheid nodig, die gaat tot en met de haat voor zichzelf. Naar Lucas hoofdstuk 14, vers 26. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Siloam de Atoniet en gaan volgende keer verder met het tweede deel, de geschriften van de heilige Siloam, met hoofdstuk 1, het verlangen naar God. Wij hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende maal.